Hallo, welkom in de Boxschool. Vandaag in de podcast een bijzondere wedstrijd. Eigenlijk elke wedstrijd is wel een bijzondere wedstrijd. Dan moet ik ineens denken aan Promenade. Dat is een programma op volgens mij NCRV of zo, in ieder geval NPO. Promenade heet dat. Een bizar programma eigenlijk. Eigenlijk is het heel lastig om te bevatten, zeg maar, van waar hebben ze het over, waar ben ik nou eigenlijk naar aan het kijken. Ik kan het echt aanraden, Promenade heet het. En die show begint elke keer op dezelfde manier met, vandaag gaan we het net even anders doen dan hoe je dat van ons gewend bent. Elke show opnieuw, vandaag gaan we het net even anders doen dan hoe je dat van ons gewend bent. En ik besef me dat ik waarschijnlijk elke podcast open met, vandaag hebben we toch even een bijzondere wedstrijd in het vooruitzicht. Dus daar moet ik misschien op letten, hè, dat we niet in de herhaling gaan vallen. Maar wat bijzonder is, denk ik, aan Derek Chisora tegen Vitaly Klitschko. Chisora versus Klitschko, dat is de wedstrijd waar we het over gaan hebben zo. Is niet zozeer de wedstrijd zelf, maar meer het verhaal eromheen. Wat er allemaal gebeurd is. Vooraf en ook achteraf. En dat is wel leuk. Dat is ook echt wel een meerwaarde van deze podcast, denk ik. Omdat je kunt straks, na afloop van dit te beluisteren, zeg maar, kun je wat video's op gaan zoeken aan de hand van de tijdlijn die ik uit ga zetten. Zo voorafgaand aan de wedstrijd zelf en dan daarna. Maar volgens mij is er niet één video die bijvoorbeeld alles samenpakt of zo. Weet je wel? Dus dan... Dat vind ik wel leuk. Dan heeft dit ook echt wel meerwaarde om dit zo achter elkaar te zetten voor je. Chisora tegen Klitschko. Voordat we naar die bespreking gaan, vind ik dat ik... wil ik eigenlijk gewoon wel even met jullie delen dat ik me echt zorgen maak over Amerika momenteel, man. Wat daar gebeurt nu met corona allereerst, weet je al, zoveel doden, zoveel bedrijven dicht, zoveel staten in lockdown, zoveel werkeloosheid, die armoede, dit stijgt zo ontzettend, weet je al, mensen hebben geen geld om de huur te betalen, geen geld om eten te kopen. Ondertussen heb je die wanpresident Trump die aan kop staat, of aan het hoofd staat, zeg maar, van die natie, en Joe Biden die met een goede running mate in ieder geval wel nu, die moet die verkiezingen gaan winnen. Dat zie ik niet. Ik zie geen andere uitkomst daar. Maar ik zie wel Trump om zich heen schoppen. Hè, dat hij die post, dat die stemmen per post nu wil gaan verbieden bijvoorbeeld. Die is om zich heen aan het trappen om er nog maar iets van te maken. Want opgeven zie ik hem niet snel doen. Tegelijkertijd zijn er staten, of in ieder geval steden, waar geen politie is momenteel. Een gevolg van de Black Lives Matter protesten was het verzoek om de politie te defunden. Hè, dus om geen geld meer naar de politie te schenken vanuit de gemeente, vanuit de overheid. Nou, in sommige steden hebben ze daar gehoor aan gegeven. Bizar natuurlijk, maar dat hebben ze wel gedaan. En ja, daar staat het stadshuis bijvoorbeeld op het punt om te vallen. Om bestormd te worden door een groep door een groep plunderaars eigenlijk. Want in het begin had je nog een groep protesters, waar ook een deel van plunderde. Maar nu ziet Amerika het ook wel zo dat je, zeg maar, je hebt de protesters, de Black Lives Matter protesters, en je hebt gewoon plunderaars. En tegen die laatste groep, daar kun je en moet je keihard tegen optreden. Dat is gewoon met een lange lat of heftiger, zeg maar, eroverheen. Want daar kan gewoon geen genade voor getoond worden. En in eerste instantie was het een onderdeel van het opvlammen, zeg maar, van die protesten. En ja, dat moet je dan misschien maar even laten gebeuren of zo als overheid. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar op dit moment moet daar hard ingegrepen worden. Als er geplunderd wordt, dan gaan bedrijven sluiten. Ja, als er ergens een Apple Store geplunderd wordt, die doet zijn deuren dicht. Weet je wel? Vooral als daar de volgende avond bij wijze van spreken opnieuw geplunderd wordt. Dus zo verdwijnen bedrijven uit het straatbeeld waar er geplunderd wordt, natuurlijk. Die werkgelegenheid die stopt. Hè, dus het werk daar valt stil. Nog meer mensen komen in armoede terecht, hebben geen eten, geen geld om de huur te betalen, et cetera. En het probleem wordt groter en groter. Je hebt geen geld en ook nog eens een keer dan een grote kans om corona te krijgen, omdat het coronabeleid in Amerika natuurlijk halve bak was. En hoe dat nu is, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Of dat goed werkt en of men zich daar aan de anderhalve meter houdt. Ik weet dat mondkapjes wel verplicht zijn, of in ieder geval sterk aangeraden worden om te dragen. Dat gebeurt volgens mij over het algemeen wel. Maar het gaat gewoon zwaar downhill met Amerika. En misschien is het in de boksschool, gaat het misschien iets te ver om dat helemaal uit te diepen en zo. Maar het is iets waar je denk ik ook wel, ja, misschien wel eens wat over wil googlen of zo, weet je wel. Want voor mij heb ik altijd wel naar Amerika gekeken in ieder geval als een soort van, ja, dat is het voorbeeldland, weet je wel. Qua muziek, met Michael Jackson, Stevie Wonder, weet je wel, al mijn vroegere muziekidolen die komen natuurlijk vandaan. Met heel de sportbeleving van NBA, NFL, boksen natuurlijk, de UFC. Land van ongekende mogelijkheden, waarin iedereen het kan maken. Ja, dat land daar heb ik zo naar gekeken, weet je, of zo naar opgekeken altijd. Mijn reis naar Philadelphia was natuurlijk ja, een gevolg daarvan ook, zeg maar. Die aantrekkingskracht, die kon ik toen ook niet meer weerstaan. Ik moest daarheen. En nu zie ik dat land, zie ik zo langzaam afbrokkelen zo. Of langzaam, het gaat eigenlijk heel erg snel als je het kijkt. Hè. Sinds februari van dit jaar, maart, met de komst van corona, zeg maar. Eerst ging het prima. Trump deed het toch eigenlijk hartstikke aardig met die dictator van Noord-Korea, die Kim Jong-un. Toen dacht ik van, nou, misschien is die Trump zo slecht nog niet, weet je wel. Dat leek allemaal goed te gaan. En nu, als je nu interviews met hem ziet, oh jongens, nou hou je hart vast wat daar verder gaat gebeuren, weet je wel, dat land. Want corona gaat niet weg. Hier niet in Nederland, maar daar in Amerika ook niet. En dat betekent dat de problemen alleen maar groter en groter en groter gaan worden. En dan net voor de verkiezingen, weet je wel, wat gaat hij doen? Nou ja. Dus dat is Amerika aan de ene kant. Aan de andere kant iets anders wat me boeit. Het tweede en laatste punt ook. Als je geen zin hebt in politiek gedoe of zo, dan is het laatste wat ik nog kwijt wil. Maar in Wit-Rusland momenteel, je ziet gewoon een bevolking opstaan, weet je wel. In Wit-Rusland is nog officieel een onderdeel van Europa, maar heeft zware banden met Rusland ook, zeg maar. Lukashenko al 26 jaar een dictator, de laatste dictator in Europa, 26 jaar aan de macht. En het volk staat op nu, weet je wel. Lukashenko heeft het proberen in te slaan, zou je kunnen zeggen. Hè. De protesten, zeg maar, in te dammen door gewoon met zwaar geweld eroverheen te klappen. Maar de dag erna, zeg maar, stond het dubbele aantal protesters op de straat, weet je wel. Zo sterk, zeg maar, van zo'n land om niet bang te zijn, weet je, om niet bang te zijn in de straat op te gaan. Ik vind het zo ontzettend knap. En elke keer als ik het journaal dan nu kijk, want zo oud ben ik inmiddels dat ik het journaal volg, dan hoop ik van, ah, ik hoop dat er meer mensen zijn opgestaan. En ik hoop dat er meer, weet je, dat het momentum positief blijft, zeg maar. Want ik zou het echt wel echt zo'n teleurstelling vinden als Lukashenko hier als winnaar uitkomt. Het enige wat er hoeft te gebeuren is dat Poetin, net zoals als hij in Oekraïne heeft gedaan, in Syrië heeft gedaan, in het verleden heeft gedaan, gewoon met een zware militaire macht, met tanks even Wit-Rusland binnenkomt rijden, denderen. En even de protesten, zeg maar, lam leggen. Waardoor Lukashenko weer, zeg maar, zijn mannetjes op de juiste plekken kan zetten. En dat zijn natuurlijk Russische poppetjes gaan het worden. En dan is het helemaal klaar. Dan is dit verhaal is uit de geschiedenis geweest. Het ligt in het verleden. En vanaf dan is het Lukashenko en Poetin die daar weer met de scepters waaien. Dus ik vind het super spannend ook wat er gebeurt nu. Weet je wel? Wat gaat er gebeuren met Wit-Rusland? Wat gebeurt er nu met Amerika? Wit-Rusland zie ik wel positief. Ik zie daar iets moois. En Amerika, daar hou ik mijn hart wel voor vast eigenlijk. Weet je wel? Doemscenario's van Ja, van Stephen King dus, weet je wel. Van die Stephen King scenario's met kannibalen. En dat ze elkaar op gaan vreten daar. En nou ja, goed. Het lijkt zo gek, hè. Het lijkt zo onmogelijk ver weg, weet je wel. Maar had je een jaar geleden verteld dat we nu met corona zouden leven. En dat we in die lockdown hadden gezeten. Met die foto's en die video's van een lege dam, weet je wel. Amsterdam en dat soort dingen. Met voetbalstadions met een handjevol mensen verspreid die dan niet mogen roepen. Dat was ook een film geweest, maar een jaar geleden. Nou ja, laten we het beste van hopen. Dus dat even, ja, wat me bezighoudt nu buiten het boksen om. En voor de boksschool was ik aan het nadenken van wat voor recente wedstrijd kan ik nou met je delen. Want ik besef me dat veel van de wedstrijden die ik aanbeveel en veel van de wedstrijden die ik bespreek tijdens de podcast, dat zijn toch ja, eigenlijk oude wedstrijden. Hè? Vooral in de 90s. Ja, een heel mooi 80s en 90s, zeg maar. Dat waren een beetje de tijden waarin ja, Ali en daarna Tyson ook zeg maar actief waren. Holyfield, Foreman, noem ze maar op. Maar we hebben nu ook te maken met een nieuwere generatie heavyweights. Als we het over zwaargewicht hebben, in ieder geval. Dus dan hebben we het over Joshua. De meest recente zou je kunnen zeggen. Tyson Fury. Heb je. Ja, toch Derek Chisora ook wel. David Haye. Hè, dus dat een beetje vanaf 2000 eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dat is ook een heel mooi tijdperk. En Chisora tegen Vitaly Klitschko is in februari 2012 heeft die wedstrijd plaatsgevonden. Vitaly Klitschko is. Eigenlijk net na zijn broer, Vladimir Klitschko, hè, die was eigenlijk als eerste volgens mij Vladimir goud gewonnen op de Olympische Spelen. Weet ik bijna zeker, gouden medaille. En van daaruit de stap gemaakt naar het profboksen. En Vitaly Klitschko, de oudere broer van Vladimir, die is ook gaan boksen toen. Hij vroeger gekickbokst, er zijn ook wel wat video's van te vinden. Een beetje herky-jerky ziet dat eruit. Het is een beetje houterig allemaal. Maar Vitaly Klitschko is dan ook gaan profboksen. En hij heeft eigenlijk een heel andere stijl dan Vladimir. Ze zijn alle twee 2 meter, nou minstens 2 meter zou ik zeggen. Dus dat betekent dat ze van achter een jab werken. Maar waar Vladimir zeg maar zijn dekking hoog moet houden, omdat als hij geraakt wordt. Hij heel makkelijk neergaat, hè, die glazen kin, hebben we vaker over gehad in de podcast. Heeft Vitaly juist een Iron Chin. Hè? Zijn bijnaam is Dr. Iron Fist, maar dat had ook Dr. Iron Chin kunnen zijn. Vitaly Klitschko is voor zijn werk weet ik nog nooit knock-out gegaan. Hij heeft ook maar volgens mij 2 verliespartijen of zo, waarvan één dan, omdat hij een blessure aan zijn arm had ook nog. Andere verliespartij was tegen Lennox Lewis. Dat was wel een, ja, trouwens, dat was ook een grote snee boven zijn oog. Als je ooit een goor plaatje wil zien of een goor snee wil zien, dan mag je de video van Vitaly Klitschko in de hoek in de wedstrijd tegen Lennox Lewis zien. Dan heeft Lennox Lewis had hem een, wat was het, een rechteropstoot, een rechterhoek was dat trouwens, op zijn linkerwenkbrauw gegeven tegen Vitaly. En Vitaly zat in de hoek en er zat dus een flinke jaap in zijn wenkbrauw, een grote snee echt, echt dat op het bot. En die cutman, de verzorger zeg maar in de hoek, die pakt een droge handdoek. En het doet weer zeer als ik alleen al als ik eraan denk en als ik het vertel nu. Maar die gaat met de handdoek, wrijft hij zeg maar van zijn voorhoofd van Vitaly Klitschko naar beneden, over die snee heen. En je ziet gewoon heel die snee opengetrokken worden zo. Je kijkt echt tegen gewoon roastbeef aan, daar gewoon echt een rare steak, zeg maar, die daar boven dat oog hing. Een paar lappen vlees die er liepen te bungelen. En dat is niet overdreven. Ik nodig je uit om het eens op te zoeken. En daar heeft hij toen ook nog rustig een paar rondes mee gebokst, hè. Ook zo onbegrijpelijk eigenlijk. Van, heb je zo'n snee in je wenkbrauw? Heel je gezicht ligt echt open. En dan kun je gewoon nog tegen de huidige wereldkampioen Lennox Lewis toen de tijd kun je nog gewoon een paar rondes boksen. Maar die wedstrijd heeft hij uiteindelijk verloren, Klitschko, omdat ja, de dokter dan toch maar die wedstrijd staakte. Dus dat Ja, er waren zijn enige twee verliezen eigenlijk van Vitaly. En toen had hij een hele reeks, een hele streak aan wins. Allemaal winnen, 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 op knockout ook. En, het was, en zijn stijl was zo spannend eigenlijk, want zijn dekking liet hij dus heel laag hangen, omdat hij zo'n goede kin had. Hè. Dus waar Vladimir echt die typische Europese bokstand had, een beetje een amateurachtige bokstand, hè, zoals ze in de amateurboksen hebben. Met die jab heel hoog, heel erg defensief. Had Vitaly Klitschko die linker die hing gewoon op zijn knie, bij wijze van, heel erg laag, en die rechter gewoon op zijn borst. Omdat hij zo lang was, kwam hij er namelijk eigenlijk bijna altijd mee weg om gewoon zijn hoofd een stukje naar achter te doen. Iemand probeerde hem te slaan en wat hij deed was gewoon zijn hoofd een klein beetje naar achteren. En dat kleine beetje, als iemand van 2 meter zeg maar met zijn hoofd een klein beetje naar achter gaat, ja dan gaat hij een halve meter naar achter of zo, weet je wel. Dus ontzettend moeilijk om te raken voor een normale heavyweight van laten we zeggen 1,90 meter of zo. Laten we zeggen dat dat een gemiddelde lengte is voor een zwaargewicht in een boksen. Dus Vitaly Klitschko had een spannende stijl wat dat betreft, omdat hij leek wel raakbaar, of hittable zoals ze dan zeggen. Maar dat lukte er dat lukte eigenlijk heel weinig mensen om zo, dat lukte heel weinig boksers om hem te raken. En vooral om hem goed te raken ook. En dat zorgde dus eigenlijk wel voor saaie wedstrijden, zou je kunnen zeggen. Vladimir Klitschko werd dus steeds voorzichtiger. Hè. Daar was een paar keer neergegaan, Klitschko, Vladimir Klitschko. Zijn broer dus, die had wat wedstrijden verloren. Vladimir Klitschko ging heel defensief en veilig boksen. Dat was vroeger zo'n knockout koning, zeg maar. Zo'n knockout winnaar. En dat werd toen heel snel een heel technische, wat saaiere bokser. Een Oostblok, echt een typische Oostblok bokser. En Vitaly Klitschko was dat iets minder, maar omdat hij niet te raken was, zeg maar, werd het ook wat saai om ernaar te kijken. Dus als je naar zijn record kijkt, dan heeft hij heel veel wedstrijden verloren achter elkaar. Maar in die tijd dat de Klitschko's eigenlijk de titels in handen hadden, hè, want de oudere broer Vitaly die had de WBC-gordel, de WBC-gordel, World Boxing Council. Dat is eigenlijk de mooiste gordel in een boksen, zou je kunnen zeggen. Dat is ook de titel die Ali altijd, toen Ali wereldkampioen was, was hij vooral WBC-kampioen van die organisatie. En de andere bonden, dus laten we zeggen WBO, IBF bijvoorbeeld, die andere twee organisaties, de andere titels waren in het bezit van Vladimir Klitschko. Dus die twee broers hadden samen, waren ze wereldkampioen als het ware. Nou, die zijn nooit tegen elkaar gaan boksen. Dat is ook niet denkbaar eigenlijk dat ooit zou gaan gebeuren. Dat gaat het dus ook niet. Maar dat zorgde eigenlijk voor een hele saaie heavyweight periode. He, je hebt de periode van Muhammad Ali. Toen Ali zeg maar met retirement ging eindelijk. Toen hij eigenlijk stopte met boksen. Had Larry Holmes pakte het toen een beetje over. Maar Larry Holmes sprak de mensen helemaal niet aan zoals Ali dat deed. En dat was gewoon eigenlijk de opvolger van, maar niet meer dan dat. Toen kwam Tyson, nou, echt met een opleving weer. Holyfield, Lennox Lewis daarna. En daarna kwamen dus de Klitschko's. Die samen misschien wel, tussen de 5 en de 10 jaar misschien wel die titels hebben gehad samen. En laten we van het minste uitgaan, het veiligste uitgaan. Laten we zeggen dat ze 5 jaar lang samen de wereldkampioenen waren. Met niet zo'n spannende wedstrijden. Waarin je eigenlijk van tevoren al weet van ja, ze gaan toch wel winnen. Weet je wel? Omdat ze zo lang zijn en zo goed achter die jab kunnen blijven. En als het een beetje gevaarlijk wordt, dan pakken ze de tegenstander en die houden ze dan dicht bij zich. Jab en grab, hè? De jabben. Net dus links direct uitstoten. Nou, als je dan mist, nou, dan pak je hem zeg maar gelijk. Je tegenstander bij zijn nek. Je trek je dan naar je toe. En dan ga je clinchen. Hey, dus heel lelijk boksen eigenlijk. Helemaal niet spannend. Dus er waren veel fans die hun interesse in het boksen toen verloren zijn. Boksen was ook echt in een, zat in een dal. Boksen gaat altijd met pieken en dalen. Zeg maar. Gaat altijd even met pieken en dan komt er weer. Als een grote kampioen opstaat bijvoorbeeld. En dan als die weg is, dan zakt het weer in. Toen zaten we echt in een dal. Dus fans en andere boksers ook, die wilden dat die Klitschko's verslagen zouden worden. Dat of Vladimir of Vitaly, maar is echt eventjes van heel dat kampioenentoneel afgemapt zou worden. En Derek Chisora was de man die dat zou gaan doen. Derek Chisora had precies dit argument als drijfveer, als motivatie om Vitaly Klitschko knock-out te slaan. Omdat hij het verplicht was aan de fans, verplicht was aan de sport om die saaie jab and grab stijl nu eindelijk eens van het toneel te vegen. En Derek Chisora, een donkere vent uit Engeland, waar die oorspronkelijk vandaan komt, geen idee, maar in ieder geval een echte Brit. Dat is een aparte vent. Derek Chisora is echt een bijzondere gast. Roekeloos, wild, impulsief, agressief. Lomp, grof, ongemakkelijk, echt een hele bijzondere vent. En waarom zeg ik dat? Nou, hij had in de aanloop naar die wedstrijd, Derek Chisora was een contender op dit moment, zeg maar. Dus in februari 2012, toen die wedstrijd plaatsvond tussen Chisora en Vitaly Klitschko. Vitaly was de kampioen, de WBC-kampioen, en Derek Chisora was een contender, was up and coming, zeg maar. Had een paar mooie winstpartijen gehad en een mooie record opgebouwd. En net voor de partij van Vitaly had hij dan een loss. Maar in principe was hij gewoon een legitieme contender. Niemand gaf hem eigenlijk een kans voorafgaand aan die wedstrijd. Want niemand zou kans hebben tegen een van de Klitschko's, was het idee. Maar Chisora, ja, die heeft ze niet allemaal op een rijtje of zo. Daar loopt een beetje een streep doorheen. Dus wat Chisora deed in de build-up van dat gevecht, was de altijd beleefde en goed gemanierde Vitaly Klitschko, netjes in pak. Hij spreekt zes talen. Hij is trouwens nu volgens mij burgemeester van Kiev of zo in Oekraïne. Vitaly Klitschko, hij is al lang met pensioen, maar het geeft een beetje aan wat voor man het is qua intellect. Maar altijd wel bespraakt en netjes met respect voor de tegenstander. En daartegenover zat Derek Chisora. En die had er gewoon dikke scheid aan. Aan dat hele respectverhaal. En dat buigen, zeg maar, een beetje voor de kampioen. En dat meedoen met handjes schudden. En het hoffelijke gedrag, zeg maar. Die ging daar keihard tegen in. Dus die stonden op een gegeven moment in de face-off met de weigh-ins, weet je wel. Ze worden gewogen en daar stond Chisora tegenover Klitschko. Met de voorhoofden tegen elkaar, zoals dat gaat, weet je wel, soms. En Chisora, pats, die slaat Klitschko met zijn vlakke hand met rechts recht in zijn gezicht. Zo, pats, in één keer, uit het niks. En je ziet Klitschko, zie je schrikken en zie je een stap terug doen. En helemaal van zijn apropos, weet je, helemaal uit zijn doen. Omdat hij zo'n heer altijd is, zeg maar, en zo over respect en rustig praat en zo'n onbeleefde, onbeschofte klap in het gezicht, letterlijk, die had hij niet verwacht. En nou, er werd veel geduw en getrek. En de rest van die build-up van die fight en van dat gevecht, hè, dat kun je ook terugzien en eventueel van die van die confrontatie-interviews, hè. Dan zitten ze met z'n tweeën tegenover dus tegenover elkaar aan tafel en worden ze geïnterviewd. Was een beetje geprovoceerd door de interviewer om gemene dingen te zeggen over elkaar. Nou, dat gebeurt dan ook wel. In ieder geval door Chisora. Vitaly Klitschko op zijn beleefde manier. Maar net zo scherp eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar toen was het dus het gevecht zelf en wat er altijd gebeurt, hè? Eerst komt Derek Chisora komt in de ring. Want ja, de contender komt altijd als eerste in de ring. En de kampioen maar heeft het recht, heeft het voorrecht verdiend dat hij als laatste in de ring mag komen. Dus Derek Chisora was al rondjes aan het lopen in de ring, zeg maar. Zich warm aan het maken. Met zijn rope nog aan, hè, zijn jas, zeg maar. Om niet af te koelen. En Vitaly Klitschko die stapt de ring in. Samen met zijn broer Vladimir Klitschko. En Vladimir Klitschko en Derek Chisora die ontmoeten elkaar daar. Hè. Dus heel veel mensen staan in de ring. Het is daar heel druk. En Vladimir Klitschko probeert een beetje Derek Chisora onder de indruk te brengen. Hè. Die probeert als het ware hem te laten buigen eigenlijk. Dat is een beetje wat het was. Hè. Want Vladimir Klitschko is veel groter dan Chisora en die keek zo op hem neer. En je ziet als je de video eens gaat zien straks na afloop van de podcast. Je ziet gewoon dat hij die mental warfare aan het uitvoeren is. Klitschko. En Chisora die staat dus tegenover hem. En die had net een slok water genomen. Tenminste dat dacht ik. Maar hij had dus nog zijn mond vol met water. En hij spuugt Vladimir Klitschko echt op 5 centimeter afstand recht in zijn gezicht. Hij ledigt heel zijn mond vol met water gewoon en spuwt echt Vladimir Klitschko recht in zijn gezicht. En waarna je Klitschko ook zeg maar ja, verbijsterd eigenlijk ziet kijken. Want het is natuurlijk spierballen tonen allemaal en alfa en een beetje intimideren. Maar Chisora heeft gewoon dikke scheid aan. Die heeft gewoon scheid aan zo'n gast en spuugt gewoon recht in zijn gezicht. Dus ik weet nog dat ik het zag toen. Ik dacht van, oh fuck, nou is het aan, weet je wel. Nou is het aan. Vladimir kon zich goed inhouden. Hij is veel te slim om daar te gaan vechten als zijn broer direct die wedstrijd moet gaan doen. Hè? Want dan valt alles in het water natuurlijk. Al dat geld loopt hij mis en het wordt een groot fiasco. Maar dan moet je maar wel de rust voor in huis hebben om je dan niet te laten gaan. Maar Vitaly Klitschko zag dat gebeuren. En ik dacht van, ja, nu gaat het echt los, weet je wel. Nu gaat Vitaly wraak nemen. Een beetje hetzelfde als met Saunders. Hè, zoals we een paar podcasts terug ook hebben besproken. Die Vladimir dus versloeg. Saunders had Vladimir knock-out geslagen. En Vitaly had wraak genomen later op zijn broer door hem in knock-out te slaan. Zo. Nou. Maar de wedstrijd, wedstrijd begint. Ik zal zoals altijd proberen geen spoilers te geven. Maar wat je heel mooi ziet in die wedstrijd. Dat is eigenlijk een heel mooi antwoord op de meest gestelde vraag. Die ik als boksleraar heb gehad in de afgelopen 10, 15 jaar. En het is, hoe kom ik langs de jab? Ik ben zelf bijvoorbeeld 1,80. Wordt mij dan gevraagd. En mijn tegenstander is 1,90. Hoe kom ik nou dichterbij? Weet je, hoe verkort ik, hoe verklein ik die afstand met mijn tegenstander? En één antwoord daarop is Mike Tyson kijken. Mike Tyson was 1,78, een zwaargewicht kampioen. Dus als je wil weten hoe je afstand moet verkorten, kijk naar de beste die het ooit heeft gedaan. En dat is Mike Tyson wat mij betreft. Maar dat is ook een beetje een flauw antwoord natuurlijk. Want om de skills van Mike Tyson na te doen, om dat te kunnen, ja, dan daar kom je niet met 2 avondjes in de week, zeg maar. Dan zul je echt je leven moeten toewijden aan het boksen en aan die peekaboo-style van Tyson. En daar zijn er maar weinig, denk ik, die dat er zo voor over hebben. Maar hoe Derek Chisora die avond bokst, dat is hoe je afstand verkort. Hoog tempo, hard werken, constant als een trein, tjuk, 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 als een trein naar voren. In een snelheid die vervelend is. Dus niet een tempootje waarin je naar voren draft. He, dat doen sommige boksers doen dat ook wel. He, waar je een beetje in een sloom tempo langzaam naar voren gaat. Waardoor de langere tegenstander jou goed kan timen. He, dus jouw ritme makkelijk. Hoe zeg je dat, die zich makkelijk kan anticiperen op jouw ritme. Oké, je gaat nu omlaag, 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 boom, dan heb je linkerhoek te pakken. Maar nee, Chisora zette een tempo wat vervelend snel was, vervelend drukkend, vervelend naar voren toe. Met veel lichaamwerk. Op het lichaam werken, dat moet je doen bij iemand die zo lang is. Weet je. Als iemand 2 meter is, die ga je niet proberen gelijk tegen zijn kin te raken. Nee, die probeer je te raken waar je maar kunt raken. En dat is op het lichaam. Want met je hoofd kun je naar achteren makkelijk, maar met je lichaam naar achteren, dat valt nog niet zo mee. He, je buik inhouden ineens of zo. Dus het lichaam is relatief makkelijk om te raken. En het gezegde in de box is: If you kill the body, the head will die. If you kill the body, the head will die. Dus lichaamwerk, body punching. Je ziet het niet veel, maar het is ja, het klassieke antwoord eigenlijk tegen de langere afstandsbokser. En Chisora doet dat op een hele. Ja, die laat het gewoon heel goed zien. En Vitaly Klitschko, door die druk vanuit Chisora, werd hij gedwongen eigenlijk om die jab misschien een beetje te laten gaan. Omdat die jab ging Derek Chisora niet tegenhouden. Want die denderde gewoon door naar voren. Dus die moest met grove geschut komen. Dus ben je zelf een langere bokser, ben je zelf iemand die op afstand vecht, zeg maar, dan moet je een rechts hebben. Hè? Dus alleen die jab, alleen die rechts, dus alleen die links direct is niet goed genoeg. Want je gaat jongens tegenkomen, zoals zo'n Chisora. En die beuken er gewoon doorheen. Die pakken een paar stoten of zo'n Frazier, weet je, die pakken een paar jabs. En dan staan ze toch met hun voorhoofd op jouw borst in één keer. Ja, en dan heb je niks meer aan je jab. Dus de stoten, zeg maar, die je dan nodig hebt, zijn bijvoorbeeld opstoten. Hè, harde uppercuts, die Vitaly Klitschko liet zien ook in die wedstrijd. Terwijl Chisora naar beneden ging, opvangen met die opstoten. En de rechtse directe bijvoorbeeld. Hè, rechterhoeken, gewoon de powerstoten, krachtstoten, waardoor die ander stops in his tracks, zou je kunnen zeggen. Hè. Dus hij wordt gestopt, zeg maar, in zijn. In zijn aanval, een abrupte stop door bijvoorbeeld een harde klap, weet je wel. Dus ja. En die twee stijlen zo, zeg maar, je kan, ja, ik denk dat je er wat van kan leren. Tenminste, ik kan er van leren als ik er naar kijk, zowel als kleinere boxer soms, hè, ik ben 1,84, dus voor een zwaargewicht ben ik relatief klein. Maar voor de lichtzwaargewichtklasse ben ik weer relatief groot, zeg maar. Dus ik vind het ook interessant om te kijken van, hey, hoe boks je nou als kleinere en hoe boks je als langere? En in deze wedstrijd zie je dat, vind ik, heel mooi naar voren komen. Dus wie er wint? Nou, dat is spannend. Veel plezier met het kijken, zou ik zeggen. Ik zal dus geen spoilers proberen te geven. Maar zoals ik al zei, is dit verhaal gaat niet alleen over die wedstrijd. Want die wedstrijd zelf is op zich misschien niet bijzonder genoeg om, zeg maar, nu in de podcast besproken te worden. En behalve dan, ja, met de reden die ik net gegeven heb. Maar de aftermath, toen de persconferentie na afloop van de wedstrijd. Vitaly Klitschko en Derek Chisora zaten daar aan zo'n, hoe zeg je dat, zo'n lang bureau, zeg maar, hè, waar ze dan met z'n allen achter zitten. Zoals je dat van de UFC misschien ook wel kent, met alle vechters. Vaak met zonnebrillen op, hè, om de blauwe ogen een beetje te verbloemen en petjes en dat soort dingen. En in het publiek, en dan dus waren dus vragen aan het beantwoorden van de pers, die over de wedstrijd. En in het publiek stond David Haye. Of eigenlijk in de pers, zeg maar, stond David Haye. En David Haye is nou, misschien een van de bekendste Engelse boxers van de afgelopen 10, 20 jaar, zou je kunnen zeggen. David Haye is eigenlijk een cruiserweight, dus een licht zwaargewicht, die eigenlijk onverslaanbaar was als licht zwaargewicht. Als cruiserweight ook undisputed champion geweest. Maar de lichtzwaargewichtklasse is niet de zwaargewichtklasse. Heavyweights dat is de koningsklasse. Dus als je echt wereldwijd faam wil maken en als je zelf, ja, echt op het wereldwijde toneel wil bewijzen, dan moet je naar de heavyweight toe als cruiserweight. Dus dat betekent spiermassa aankomen, zoals Holyfield ook had gedaan natuurlijk. En proberen een zwaargewichttitel te veroveren. Nou, dat heeft David Haye ook geprobeerd. Dat is hem volgens mij ook wel gelukt, maar in ieder geval niet tegen de Klitschko's. Want Vladimir Klitschko had dus, zoals gezegd, alle gordels in handen. Het is ook een tijdje geweest dat Vitaly even niet bokste. En toen had Vladimir ook de WBC-titel, dus was hij echt undisputed champion. En David Haye, die Dat is eigenlijk de eerste keer, volgens mij is het een jaar of 12 geleden of zo, de eerste keer dat ik door niet social media, maar door de media te bespelen, probeerde David Haye een titelgevecht met Vladimir Klitschko te krijgen. En nu lijkt dat, ja, dat is gewoon de standaard eigenlijk, hè, dat je via de media door dingen te roepen, door dingen te zeggen, dat je een gevecht probeert uit te lokken met iemand. Dat zien we nu heel veel gebeuren, dat is gewoon de standaard. Maar dat was eigenlijk de eerste keer dat, en dit gebeurde dus ook allemaal ver voor de wedstrijd tussen, of ja, niet ver, maar het gebeurde voor de wedstrijd tussen Chisora en Vitaly Klitschko. Zo had bijvoorbeeld Vladimir Klitschko achtervolgd op een gegeven moment. Die was ergens voor een of andere, wat denk ik, persding of zo. En David Haye, als toen nog relatief onbekende bokser, ja, achtervolgde Vladimir dus. En met de camera's erbij ging hij hem uitdagen. Van waarom vecht je niet tegen mij? Waarom vecht je niet tegen mij? En dat kun je nog wel zien op internet. Die video's zijn nog wel terug te vinden. Maar die zijn dermate korrelig dat je dat daar al, zeg maar, de leeftijd van af te lezen is. Het is echt een van de eerste keren, zo niet de eerste keer dat ik me kan herinneren, dat een vechter door middel van het inzetten van media eigenlijk probeert vooruit te komen. Weet je wel? Want David Haye had eigenlijk die positie van contender misschien nog helemaal niet verdiend. Hè? Door weet ik hoeveel andere goede boxers andere goede zwaargewicht boxers te verslaan. Maar die probeerde gewoon slim. Ja, de boel te skippen. Net zoals McGregor misschien tegen Mayweather. Die had er ook eigenlijk helemaal niks te zoeken. Nou, David Haye een stuk meer eigenlijk dan McGregor natuurlijk. Maar ja, die probeerde, zeg maar, gewoon voor te dringen door het inzet van de media. Nou, uiteindelijk heeft hij die wedstrijd ook gekregen. David Haye tegen Vladimir Klitschko. Maar dat is een beetje een fiasco geworden eigenlijk. Dat is een beetje een flutwedstrijd was het, waarin David Haye had dus heel veel gepraat, heel veel geroepen van wat hij allemaal niet ging doen met Vladimir. Maar uiteindelijk, ja, heeft hij er niks van gebakken. En sloeg hij een beetje dicht die avond. Had een gebroken teen, zei hij achteraf. Maar ja, dat is niet, ja, dat zijn geen excuses, zeg maar. Weet je, in de bokswereld zijn er sowieso geen excuses. Het is altijd, je hebt verloren omdat je niet goed genoeg was, of omdat die andere beter was. Maar wat voor kwaal je ook hebt, of blessure je hebt opgelopen voorafgaand aan de wedstrijd, het is eigenlijk not done om dat te zeggen. Dat doe je niet. Het is gewoon, je hebt verloren, vandaag was die andere de betere. En David Haye deed dat wel. Dat was een beetje. Ja, werd hij ook omverguisd toen. Dat hij had die wedstrijd dus verloren tegen Vladimir Klitschko. Eigenlijk niks waargemaakt van wat hij had gezegd. En toen in de post-fight interview liet hij zijn teen zien ook. En dat is ook zo'n raar beeld eigenlijk. Liet hij zijn teentje zien. Ja, dat is gebroken. Niet eens een grote teen of zo, weet je wel. Maar nou goed. Dus David Haye, die was inmiddels als commentator werkzaam bij Sky Sports, volgens mij. Dat Engelse broadcastkanaal. En die stond dus tussen de pers te luisteren naar de persconferentie van Vitaly en Derek, die net die wedstrijd hadden gehad. En op een gegeven moment begint er een woordenwisseling tussen Derek Chisora en David Haye. En dat komt erop neer, David Haye zegt van, ja, maar je bent geen goede vechter, en waarom vecht je niet tegen mij, of zo. En Chisora zegt van, ja, zeg dat in mijn gezicht dan, zeg het in mijn gezicht. En Chisora staat op. Van achter zijn desk, zeg maar. Neemt de microfoon mee. Dus misschien met het idee er iets leuks van te maken nog. Tenminste, dat dacht ik toen nog. Loopt richting Chisora. Hè, dus je ziet, zeg maar, achter de rij van camera's stond David Haye. Dus je gaat in één keer van een goed georganiseerd persmoment met allemaal lichten en zo. Word je door de camera meegenomen. Door de camera's, want het is natuurlijk van alle hoeken is dat gefilmd. Word je meegenomen naar een beetje de zwarte zaal die erachter zit, onbelichte zaal. En David Haye stond dan met een flesje bier in zijn hand, dus wat te roepen naar Chisora. Chisora die loopt richting David Haye, doet op een gegeven moment zijn jas uit. Het wordt dreigend, ze komen dicht bij elkaar te staan. En in één keer, bam, mept David Haye, mept met dat glas in zijn hand. Of hij stoot Chisora tegen zijn kaak, of hij slaat hem met het glazen flesje tegen zijn hoofd. Hoe dan ook, dat flesje breekt. Al dat bier, dat spat er alle kanten op. En Chisora, die gaat niet neer, maar die moet in ieder geval door zijn knieën. En Cesaro wordt woest, weet je wel. Misschien heb je al een beeld gekregen van die klap tegen Vitaly. Het spugen in het gezicht van Vladimir. Hij heeft nog veel gekkere dingen gedaan met andere tegenstanders. Gooien van stoelen, gooien van hele bureaus, zeg maar. Vechten met tegenstanders voorafgaand. Nou ja, gekke dingen. Cesaro, dat is al een koekwous, zoals we hier in Tilburg zeggen. En die gaat achter David Haye aan. En die twee beginnen met hij te matten daar gewoon, daar in dat zaaltje. Derek Chisora dus net een heavyweight champion wedstrijd gehad. En ligt daar dus op de grond te matten met David Haye. Dat gevecht dat recht zich uit. Daar komen trainers bij, er is bloed. Dat duurt ook ontzettend lang. Dus niet een paar seconden of zo, maar het gevecht dat gaat verder, verder, verder. Dat wordt een andere kamer een beetje mee ingesleurd. En Chisora zegt van, I'm gonna kill him, I'm gonna kill him. Dus hij is echt, echt, echt kwaad. En wat mij betreft echt, hoe ik het zag, hij was echt bereid om hem te vermoorden, zeg maar. Dus David Haye tegen Derek Chisora toen. Op de avond na die wedstrijd tegen Vitaly Klitschko, of hij gewonnen of verloren heeft, laat ik dan even in het midden. Maar het gevecht wat we ineens met z'n allen wilden zien, was Derek Chisora tegen David Haye. Want we zagen daar van het eerste, het laatste moment zag je een rivalry ontstaan, een rivaliteit ontstaan tussen deze twee boxers. Deze twee zwaargewichtboxers. En dit zou iets moeten zijn. Dit moet in de ring, moet dat gezetteld worden. En dezelfde build-up als met Vitaly Klitschko, maar dan on steroids zou je kunnen zeggen. Qua beledigingen, qua provoceren met een hekwerk tussen ze constant, zeg maar. Het is de aanloop naar David, want die wedstrijd die werd toen ingepland. En de aanloop naar die wedstrijd tussen David Haye en Derek Chisora, dat was nog gekker, weet je wel. Als je één keer de video's die bij deze podcast horen, zeg maar, een beetje op YouTube gaat zoeken. Nou, dan is het ook de moeite waard om eens naar die wedstrijd die daarna dus kwam, zeg maar, van David Haye tegen Derek Chisora. En ook de build-up, de interviews tussen die twee, met een oprechte haat, weet je wel. Want Chisora zei van, you glassed me. Oftewel, je hebt hem met glas proberen te slaan. Of je hebt hem met glas geslagen. En dat is eigenlijk een soort van moordaanslag of zo. Zo bracht hij het en zo voelde hij dat. Terwijl David Haye zei van, je bent dom en je komt zo op me aflopen en ik moet mezelf verdedigen. Weet je? Dus dat ging keihard tegen keihard. De wedstrijd zelf is kort, heftig, maar wel beslissend. Dus een van die twee gaat knock-out, zal ik je vertellen. David Haye of Derek Chisora. Wat mooi is dat nu is David Haye de manager van Derek Chisora. Dus na misschien wel een periode van 1 jaar of 2 jaar, waarin die twee elkaar bloed konden drinken, waarin ze in aanloop naar een wedstrijd gingen, waar ze elkaar beledigd hebben, waarin er iemand knock-out is gegaan, is David Haye nu de manager van Derek Chisora. In een interview vertelt Chisora dat hij op een gegeven moment inzicht heeft gekregen dat zijn ego hem in de weg zat. Hij is zijn ego aan de kant geschoven. Hij is naar David Haye gegaan met een hulpvraag van, hey, hoe moet ik mijn carrière verder zien? Weet je wel, wat kan ik van jou leren? En er is daar niet alleen een vriendschap ontstaan tussen deze twee rivalen. Maar ja, dat is ook een zakelijke relatie, hè, met tussen manager en bokser. En dat is wat er gebeurt als je de ring deelt met elkaar. Weet je wel, je zult in veel van de wedstrijden die we tijdens de podcast bespreken, zul je horen over die tegen die en die haten elkaar. En Ali Frazier, Ali Foreman, Tyson Holyfield, noem ze maar op allemaal. Weet je, ook dus Klitschko tegen Chisora. Er bouwt zich iets op. Een platte ruzie lijkt eigenlijk wel tot haat. En toch aan het einde van de rit wordt er bijna altijd met de hand geschud. Met een knuffel, weet je wel. Soms, hè, in Tyson's geval, een kus op de wang, weet je wel. Een eye over the ball. Want we zijn twee strijders hier in de ring. En je hebt mijn respect verdiend. Zegt de ene bokser dan tegen de andere. En vanaf dat moment zijn er vrienden van elkaar. Dus een jaar lang rivale haat, nijd. Tot een innige vriendschap. Een innige vriendschap die uniek moet zijn. Zoals zo'n Arturo Gatti tegen Mickey Ward. Die elkaar gewoon lens hebben gemapt in de ring. Die elkaar op dat moment gehaat moeten hebben. Dat kan niet anders. En toch als beste vrienden daar dan uitkomen. Dan zo, weet je wel. Dat is zo duaal aan de sport. Eigenlijk, het lijkt zo agressief. Dat is het ook wel. Dat is het ook wel. Maar het respect en het oprechte respect wat je voor iemand dan hebt, dan naderhand, is dan wel weer heel mooi. Weet je wel. Het is zo. Want er zijn geen woorden gesproken, zeg maar, tijdens zo'n wedstrijd. Weet je, tijdens die 12 rondes in de boksring, je overlegt niet iets. Je gaat niet discussiëren over iets. Het zijn alleen vuisten die spreken. En wat doe jij als je 2 keer hard geraakt wordt, bijvoorbeeld? Als ik zie dat je door je knieën gaat, maar je staat weer op. En je raapt jezelf op en je knokt verder. Wow, denk ik dan. Dat is knap. Dat is knap en ik word er een beetje bang van. Misschien ook wel. Want dit is niet zomaar een gast. Deze vent heeft wilskracht, weet je wel. En hij kan hard slaan en hij houdt vol. En hij, ook die 12 rondes weet hij uit te boksen bijvoorbeeld. En dat creëert iets heel moois. Dus zo ook dus met David Haye en Derek Chisora uiteindelijk. Dus dat is het verhaal eigenlijk van Derek Chisora tegen Vitaly Klitschko. De wedstrijd zelf is interessant vooral om met de bril te bekijken van hoe moet je afstand verkorten. En aan de andere kant, hoe moet je juist je afstand houden met iemand die naar voren komt. Dan is het een leuk antwoord, zeg maar, op die vragen. De beste antwoorden zijn, denk ik, naar Muhammad Ali en Mike Tyson kijken. Maar dit is, denk ik, de next best thing, zeg maar. Dus, en ook echt wel de moeite waard. Veel plezier met het ontdekken van de wereld rondom deze wedstrijd. Met alle video's van gebroken glas en spugen in het gezicht en klappen in het gezicht. Nou ja, veel plezier en tot de volgende. Hi.